Ja, vorig jaar ben ik 3 keer hier geweest in het voorjaar, in april en mei. En dat kwam naar aanleiding van mensen hadden mij leren kennen met de 10 dagen bidden en vasten van Herman Boon. Voor degene die dat nog niet weten, sinds 2006 draai ik mee in het team van Herman Boon. Ik was een keer bij een 10 dagen bidden en vasten van Herman. En ik was daar voor mezelf. Ik kom, een kleine achtergrond voor degene die mij niet kennen. Ik heb jarenlang bij Open Doors gewerkt, een bijbelsmokkelaar geweest. En als je bijbels smokkelt en in dat werk bent, dan leer je bidden en je leert vasten. Dan iedere keer als je weer op reis moet en je hebt je nodige bijbels bij je en je gaat naar Rusland of waar dan ook naartoe, nou dan wil je wel vasten. Dan wil je wel vasten, want dan God moet je horen, want God moet het wonder doen. En zo ben ik eigenlijk opgegroeid na mijn bekering, want vrij snel na mijn bekering kwam ik bij Open Doors te werken. Ik had wel heel veel kerkelijke ervaring, maar ik leerde de Heer Jezus pas kennen toen ik 30 jaar was. Dus ik had dus wel kennis, maar ik had geen relatie. En toen ik eenmaal die relatie met Jezus had en ik hem stap voor stap mocht leren kennen, mocht ik hem ook gaan dienen. Maar ja, dat kun je niet van jezelf. Dat wil je wel, als je hem hebt leren kennen, als je hem hebt ontmoet. Dan wil je eigenlijk alles wel, maar je kunt niet. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. En dankzij de Heilige Geest sta ik ook hier, anders had ik hier ook niet gestaan. Want zoals we allemaal hier zitten, denk ik, zijn we allemaal beschadigde mensen. Ik ook. En die beschadigingen, die hebben we vaak opgelopen, vooral in onze kinderjaren. Die eerste jaren, die zijn van zo enorm belang in ons leven. En vaak lopen we daar zulke geweldige deuken op. Zulke beschadigingen waar je misschien niet eens erg in hebt. Maar waar je toch je hele leven mee te kampen hebt. En die je mee moet dragen. Daarom was ik ook zo blij met die tekst die gelezen werd door de zangleider. En er zijn er nu inmiddels al een paar terug. Want ze gingen allemaal waarschijnlijk eventjes naar achter, maar kwamen weer terug. Ik wil ook complimenten voor het muziekteam. Dat had van mij nog wel een paar uurtjes mogen duren. Je komt dan in die aanwezigheid. En dat hebben we zo nodig. Want we denken vaak mensen dat we het zelf kunnen. Maar lieve mensen, we kunnen het niet. We zijn beschadigde mensen. En dat heb ik ook toevallig gisteren. Ik woon dan nu sinds maart in Ermelo. Maar sommigen van jullie weten dat ik ben opgegroeid in Putten. Mijn ouders waren Ermeloers, maar wij kwamen in Putten terecht omdat mijn ouders woonden op de grens Ermelo-Putten. U weet, die liggen vlak bij elkaar. Hè? Dat is op de grens Putten. En ja, toen was daar die ramp in Putten dat al die 600 mensen zijn weggevoerd en een daarvan was mijn vader. En het huis werd plat gegooid, uitgebrand door de Duitsers. En daarom had mijn moeder geen huis meer en mijn vader weg en ze bleef met mij alleen achter en daarom kreeg ze hulp in Putten en ben ik in Putten opgegroeid. Nou, gisteren wilden we eventjes een eindje gaan fietsen en kwamen in Putten terecht en er was iets op het marktplein te doen en wij gingen erheen, we wisten helemaal niet wat er aan de hand was. En zo ineens sta ik voor een stand en dat ging over de razzia van Putten, Stichting 44, dat het gebeurd is. En er was een mevrouw, die kwam gelijk naar me toe. Kent u dat? Weet u wat er gebeurd is in Putten? Ik zei, ja, ik weet wel wat er gebeurd is in Putten. Ik ben er zelf een slachtoffer van. Ik ben een van de kinderen die een vader heeft moeten missen. Nou, van het een kwam het ander. Waarom zeg ik dit eventjes? Vlak voordat mijn vader stierf, mijn oom zat ook in dat kamp in Duitsland. Vlak voordat hij stierf, zei hij, Willem, als jij het redt om thuis te komen, dat was dan de broer van mijn moeder, zeg dan tegen mijn vrouw, Annie, dat is dan mijn moeder, dat ik bij Jezus ben. En dat ik aan haar verlang om haar bij Jezus terug te zien. Mijn oom heeft mijn vader achter moeten laden. Ik hoorde nou gisteren eens hoe het een beetje gegaan was in het transport. Uiteindelijk kwam hij in Ravensbrück terecht. En op weg naar Ravensbrück is dan mijn vader overleden, hoorde ik gisteren pas. Maar mijn moeder hoorde dat van Willem, haar broer die kwam terug en die vertelde dat. Maar ze wisten nog niet echt zeker of mijn vader nu wel dood gegaan was of niet dood gegaan. Dus mijn moeder is nog altijd in die verwachting geleefd, komt hij nog terug? En daar zit nog een hele andere geschiedenis achter. Heel kort wil ik het maken. Mijn moeder heeft het zo zwaar gehad. En in die periode, dat waren mijn kostbare jaren, groeide ik op. En ik ben een voorbeeld, maar zo zijn er misschien velen hier. En dat juk, ik was zo blij met dat juk, want we zitten allemaal met een juk. Wat verbroken moet worden. En er is er maar één die dat juk kan verbreken. En ik ben zo blij met hem, zijn naam is Jezus. En toen werd ik weer gevraagd van de zomer om hier te komen spreken, deze keer. Ja, en dat doe ik graag. Maar dat kan alleen omdat de Heilige Geest in me woont en hij me iedere keer weer boordevol moet maken, want anders zou ik het niet doen. Want ik ben dat jongetje wat in eenzaamheid is opgegroeid. Ik had geen broertjes, geen zusjes, allemaal spanning en al die dingen meer. En ik ben eigenlijk nog het liefst in mijn eentje. En dat ik dit doe, dat is puur het werk van God. Ik ben dan ook geen beroepsprediker. Maar ik wil graag datgene doorgeven wat God op mijn hart legt. En dan ga ik bidden. Als ik dan ergens moet spreken, dan ga ik bidden. Dan zeg ik, Heer, wat moet ik in die gemeente doen? Wat moet ik daar nou tot doen? Ik ken u niet. Ik ken deze gemeente. Daar ben ik ook zo blij omdat ik het niet ken. Soms is het fijn in een gemeente te spreken die je wel kent. Soms is het ook heel erg fijn om in een gemeente te spreken die je niet kent. Maar dan ga je bidden. En op een gegeven moment was ik aan het bidden voor deze gemeente. En toen zag ik een veld. En dat veld had hele mooie bloemen. Maar die bloemen die waren niet zichtbaar. Dat veld zat helemaal vol met dorens en distels. En allemaal van die, ja, mijn vrouw toen we nog een grote tuin hadden, die had er al zo moeilijk mee. Ik weet niet, dat zijn net van die klimop dingen, maar dat is onkruid. En dat verstikt de hele boel. En dat gaat razendsnel. En dat zag ik ook over die bloemen heen. Ja, en ik denk dat het van de Heer is. En ik denk ook niet dat het specifiek. Maar ik bad voor deze gemeente. En toen zag ik dat. En dat heeft me natuurlijk al de hele zomer aan denken gezet. Want ik denk dat het ook een beeld is van ons eigen leven. Dat het ook een beeld is van de gemeente van God in Nederland of over heel de wereld. En ik denk, Heer, wat moet ik daarmee? Ik heb toch het oplossing niet voor al die distels en al die doorns en al die dat onkruid wat dan van die lange dingen eroverheen om het te verstikken. Terwijl die bloemen die er zitten, en die bloemen dat bent u, die verlangen ernaar om een ontmoeting met Jezus te hebben. Want lieve mensen, kunnen het lang maken, kort maken, maar het enige wat telt is Jezus, hoor. Je kunt het lang of kort, je kan alles willen. Je kan alles willen verdienen, je kan alle rijkdom bezitten. Maar je komt uiteindelijk nergens. Er is maar één oplossing voor uw en mijn leven. En dat is Jezus. En toen kwam ik tot de gedachte dat ik twee dingen graag in deze gemeente naar voren wilde brengen. En ik was ook uitgenodigd voor twee keer. Dus ik hoop niet dat u het erg vindt dat ik er volgende week weer ben. Maar toen kwam het grote gevecht. Wat moet ik doen? Ik wil en de liefde van Jezus laten proeven. En ik wil die volheid van de Heilige Geest laten zien die nodig is om te kunnen leven. Om gemeente te kunnen zijn. Om christen te kunnen zijn. Ik kan het niet. En u kunt het ook niet. Niemand van ons die kan het. En we leven in zo'n geweldige, cruciale tijd. Een boeiende tijd. Een prachtige tijd waarin we leven. Een prachtige tijd waarin we leven, maar zo moeilijk als je ziet wat er in de wereld gaande is. En het zou mij niet verbazen als het niet te lang duurt. Ik weet niet of ik het meemaak nog, maar ik denk dat het niet zo lang meer zal duren dat de Heer Jezus terug gaat komen. En dan is het onze taak om onze positie in te gaan nemen. Om te gaan doen waar God ons voor geroepen heeft. En al die aspecten die wil ik dan in deze twee keer proberen naar voren te brengen. Maar alleen met het verlangen om die enkeling. Want de gemeente bestaat uit allemaal enkelingen. Al zou ik maar voor één enkeling deze ochtend een zegen mogen zijn. Dat er iets gebeurt in uw hart wat eeuwigheidswaarde heeft. Ik ben net als u, ik behoor ook tot een gemeente. En ik zit ook in de gemeente. En ik hoor ook iedere week weer een preek. En misschien is het bij u anders, misschien bent u veel beter dan ik. Maar ik heb zo vaak, dan hoor ik preken en dan ben ik, of ik ben er blij mee, of ik heb er een beetje kritiek op. Of ik had een beetje meer van dit, of een beetje meer van dat. En dan ben ik weg en dan ben ik een paar weken verder en dan weet ik niet eens meer waar die preek over gegaan was. Dan ben ik hem helemaal kwijt. Dan hoef je ook niet altijd alles te onthouden, maar weet u waar ik naar verlang? Dat het misschien zo'n klein dingetje is wat tot je hart spreekt, waardoor er zo'n verandering in je leven plaatsvindt, waardoor je Jezus blij kunt maken. Want daar gaat het om. Want hij wil u helemaal. Jezus wil ons helemaal, dat is zijn grote verlangen. En zeker in de tijd waarin we leven op dit moment. Het is een cruciale tijd. En we moeten wakker worden als gemeente. Maar dat begint bij het individu. Dat kunnen leiders in een gemeente niet voor elkaar krijgen. Ze zijn er ook onderdeel van. Ze zijn ook een individu. We hebben allemaal hetzelfde nodig. En dat is de hulp van God bij alles wat we mogen doen. Nou, ik kwam dus in het conflict. En toen, ja, ik zat er niet de afgelopen nacht, maar die nacht ervoor. Kon ik ook bijna niet slapen. Ik dacht van, Heer, wat moet ik daar nu mee? Doordat ik er gisteren rust over kreeg. Ik denk, nou, ik ga het gewoon doen. Sommige mensen die weten het, want ik wil u graag een klein stukje laten proeven van de liefde van Jezus. En u uitdagen om ook die liefde voor hem te krijgen. Ja, sommigen die kennen dat. Dat is Hooglied. Ik kom dan altijd weer bij Hooglied uit. En ik wilde daar eigenlijk volgende week mee afsluiten. Maar ik denk, ja, hoe moet ik dat doen? Ik wil eerst, voordat ik volgende week mag spreken over de Heilige Geest, wil ik eerst die liefde naar voren laten komen. Want als die liefde er is, dan maakt dat onze harten zacht. En dan maakt dat onze veroordelingen gewoon wat zwakker. Dan gaan we niet gelijk direct redeneren. Als we die liefde van Jezus hebben leren kennen, dan gaan we datgene doen wat hij zo graag wil in uw leven. Want u bent zo kostbaar en u bent zo machtig. Want u hebt net als ik die naam van Jezus gekregen om te gebruiken. En dat is een geweldige naam om te gebruiken. Die naam van Jezus die doorbreekt de grootste kwade machten. Stevige jukken worden verbroken door die naam van Jezus. En er zitten hier mensen in de zaal en dat maakt het voor mij natuurlijk. Dat is weer een beetje mijn trots. Ik denk ja, maar een heel groot gedeelte van die mensen die weten al als ik over Hooglied gepraat hoe dat in elkaar zit. Die hebben het al een keer gehad. Dat is een makkie. In ieder geval, ik spreek vaker over Hooglied hoor. Maar in ieder geval spreek ik 4 keer per jaar over Hooglied. Omdat we 4 keer per jaar de 10 dagen bidden en vasten hebben. En daar gaat het anders. Want dan gaat het eerst over de Heilige Geest. En dan mag ik pas komen met mijn Hooglied. En dat stukje innerlijke genezing. Want daar gaat mijn verlangen naar uit. Dat stukje innerlijke genezing. Want als die innerlijke genezing gaat ontstaan in ons leven, ja, dan verandert er wat. En dan worden we een zegen voor onze kinderen, voor onze familie, hoe dan ook. Als ik denk, mijn moeder heeft gelukkig, omdat mijn vader Jezus had leren kennen in een concentratiekamp, is ze gaan zoeken. En mijn moeder die vond, en die werd ook christen. Maar ik kon daar allemaal niet tegen. Ik zat wel in de kerk, maar ik snapte er allemaal niks van. En ik vond het allemaal zo somber. Ze kwam ook in een hele sombere kerk. Ik ben opgegroeid in een hele sombere kerk. Maar natuurlijk ook 600 mannen weggevoerd. Het was allemaal een beetje verdrietig. Het was een vloek van God, zeiden ze in die kerk. Nou, ik kon er niet zo goed mee overwegen. Maar mijn moeder, die is daar terechtgekomen. Ze was echt een wederom geboren kind van God geworden. Maar ja, vanuit dat zo. Oh, had ze die vrijheid maar gehad die ik heb leren kennen. Waartoe God ook u geroepen heeft. Want hij heeft ons geroepen om vrij te zijn. En ja, dat is wat ik u toewens. En dat kan een proces zijn. Dat kan een moment zijn. Ik weet nog een keer dat ik ergens sprak. En dat iemand na de dienst naar me toe kwam. En die zei, broeder Jan, toen je dat zei, dat was het. Zeg ik, wat zei ik dan? Dat had ik helemaal niet gezegd. Ik denk ik wel ook zo knap was dat ik dat wist te vertellen. Maar dat is wat de Heilige Geest kan doen in uw hart. Die kan mijn woorden zo in uw hart gebruiken, omdat hij weet wat u nodig heeft. En als dat een verlangen. En straks hebben we het avondmaal. Mark die gaat dat leiden. Maar in ieder geval, ik zou. Nee, dat ga ik nu doen. Kan mij het schelen. Ik moet ook gewoon doen wat God van mij vraagt. Misschien is er een nood in uw leven nu. Waarvan u denkt, ja, dat is mijn nood. Dat zou ik zo graag opgelost willen zien. Dan gaan we nu een moment even onze ogen sluiten. En dan gaan we dat in stilte tegen God zeggen. God, daarmee, dat is mijn juk. Dat is mijn belemmering. Dat is waar ik mee zit. Dat is iedere keer waardoor ik weer ga redeneren. Of ik de dingen wil doen in plaats van door u geleid worden. Maakt niet uit wat het is. Vader, we sluiten onze ogen en we komen een moment bij u en we vragen aan u. Wilt u ons vertellen, te binnenbrengen? Dat als we straks het avondmaal vieren en u verlangt ernaar om dat avondmaal met ons te vieren. Heer, dat ik nu al uw nood aan u bekend maak. Heer, zo dat u het al weet, dat als ik straks de beker hef, dat u mij dan gaat zegenen. Ik vertel nu alvast, Vader, wat mij zo bezighoudt, wat ik zo graag zou willen, waar ik zo naar verlang. Dat stukje pijn en verdriet waar ik mee zit. Die eenzaamheid. Die verslaving. Dat stuk egoïsme. Wat het ook is. Vader, wilt u ons helpen. Om het bij u te brengen op dit moment. En dan dank ik u voor de uitwerking daarvan. U verlangt het avondmaal met ons te hebben. U verlangt ernaar. U verlangt ernaar. Dank u wel. Dank u wel, Vader. In Jezus' naam. Dank u wel. Amen. Hij verlangt naar mij. Hij verlangt om avondmaal met u te vieren. Maar het boek Hooglied, ik heb het. 16 maanden geleden, zei Thomas dan, ik weet niet eens dat het 16 maanden was, maar 16 maanden geleden heb ik er ook wat in het begin van over verteld over het boek Hooglied, maar heb ik niet doorgetrokken naar het punt waar ik zo graag met u naartoe wil, en dat is naar die tekst, hij verlangt naar mij. Daar gaan we dus dadelijk komen. En ik gebruik dit gedeelte altijd op de 10 dagen bidden en vasten, en daar gebeuren geweldig. Dat heeft niks met Jan van der Vis te maken, dat u dat niet denkt. Maar er gebeuren altijd geweldige dingen. En er kwamen zoveel mensen naar me toe die zeiden, Jan, heb je dat niet op papier staan? Nou, ik heb het niet op mijn papier staan, want mijn Bijbel staat helemaal volgeschreven met allerlei dingen. Kijkt u maar, dat is mijn tekst. En allerlei kleuren en dingen erbij geschreven. En ik had het niet op papier staan, maar toen ben ik na herhaaldelijk verzoek van mensen, ben ik toch eens achter mijn computer gaan zitten. En het eindresultaat is dat er een boekje van gekomen is. Hij verlangt naar mij. En dat boekje is geschreven zoals ik het ook een beetje vertel. Iets uitgebreider dan wat ik hier kan vertellen. Maar met dezelfde inhoud. Met dan ook het grote verlangen wat ik ook in dit boekje schrijf. En dat kunnen we hier nu niet doen. Maar ik wil u gewoon zeggen er gebeuren zulke geweldige dingen als je de getuigenissen hoort van de mensen die dat beleven. En dat kunt u ook thuis beleven door het boekje te lezen. En dan de cd, een aanbiddings-cd opzet. Kijk, als je hier vanochtend een cd van had gemaakt, of op cd had gezet, nou, dan kon je dit ook goed gebruiken. Om in de aanwezigheid van God te komen. Maar ik gebruik bij de 10 dagen binnen en vasten altijd de cd van Rut van Zaal. Hoe is dit? En dat is een prachtige cd, kan ik u ook van harte. Ik sta hem ook hier niet te verkopen. U kunt die boekjes kopen bij Wake Up, bij Herman Boon. Ik ben niet hier om dat spul te verkopen, maar ik wil u gewoon weten dat het er is. Dan kunt u een klein beetje wat u misschien de komende momenten gaat proeven, nog eens even rustig thuis nalezen. En als u dan zo'n cd opzet, laat God het werk doen. Want weet je, we moeten leren dat God het moet doen. En dat is moeilijk voor ons mensen. Wij willen het doen. En voordat ik hier kwam heb ik natuurlijk, ik heb internet bekeken. En Thomas die schrijft het ook, wij zijn doeners, hè. Wij zijn allemaal doeners, hè. Schrijft hij in zijn verhaaltje over de doop, over de lessen, de trainingen. En ja, het is goed dat we doener zijn, want we moeten het ook wel doen. Maar in dat doener zijn vergeten we om te wachten op God vaak. Want als God het ook niet doet, en dat vind ik ook het mooie van de bediening die ik bij Herman Boon mag hebben. Als ik met mensen moet bidden, als er bevrijding nodig is of als er een stukje innerlijke genezing nodig is. Weet je, het mooie daarvan is, vind ik iedere keer weer, ik sta iedere keer met mijn rug tegen de muur. Dan komen de mensen met een probleem, dan denk je, ja, maar daar heb ik helemaal geen kaars van gegeten. Daar weet ik helemaal niks van. Wat moet ik daar nou toch mee? Dan sta je met je rug tegen de muur en op het moment dat je met je rug tegen de muur staat en je realiseert je dat en je komt bij God, dan legt God je een woord op je lippen en dan spreek je het uit en dan was. Ik schiet me ineens te binnen, ik was een keertje, was een mevrouw en die had ontzettend veel moeilijkheden en in principe doen we altijd vrouwen bij vrouwen, mannen bij mannen. Inmiddels is het team gegroeid en ik begon met Herman, was ik alleen met Herman, dus waren het mannen en vrouwen die ik mocht dienen. Maar nu hebben we een groter team, dus mannen met de mannen en de vrouwen met de vrouwen. Maar er waren er twee dames van het team, die waren met een dame aan het bidden in een aparte kamer. Er waren problemen mee. En op een gegeven moment komen ze naar me toe en zeiden ze, Jan, wil jij er eens eventjes bij komen? Nou, ik ging er naartoe, ik ging erbij zitten. En zij zaten te bidden met die dames, om te bidden, de Heer aan te roepen en de Heilige Geest. En geef ons inzicht, wat is hier aan de hand en dit en dat. En terwijl die twee lieve zussen zo aan het bidden waren voor die zus, kreeg ik in mijn gedachten de naam bloedwraak. En ja, maar dat kan helemaal niet, joh. Jan, wat zit je nou weer te verzinnen? Wat verzin jij nou toch weer? Dat kan niet. En die team was maar bezig om maar te zoeken. Wat zou nou die angel zijn die deze vrouw gevangen houdt? En ze kwamen er maar niet uit. Ze probeerden dit en ze probeerden dat. En ze probeerden ook geleid te worden door de Heilige Geest. En ik kreeg iedere keer weer bloedwraak. Ik denk, ja, maar dat slaat helemaal nergens op, Jan. Dat verzin je. Ja, het werd zo'n spanningsveld. Op een gegeven moment zei, nou stop maar. Ik zei, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik zeg nu wat ik op mijn hart heb. En ik noemde de naam bloedwraak. En die vrouw die springt op, zeg. En die grijpt me naar de keel en die wil me gelijk. Dat is iets wat God alleen maar kan doen, weet je. Als het iemand was met een Turkse achtergrond of een Marokkaanse, waar bloedwraak geldt, dan kun je zeggen, nou oké. Maar een blanke dame, die puur Nederlands. Maar dat is wat God kan doen. Weet je, God kan alles. God wil alles. Maar het enige wat wij moeten leren, hem zoeken, stil zijn. En dat is zo moeilijk. Stil zijn is zo moeilijk. En ik hoop, en ik bid, en dat is ook mijn grote verlangen, dat na vandaag en volgende week we leren om stil te zijn en dan die dingen mee te gaan maken die God zo graag wil doen in uw leven. Nou, daarom neem ik u mee naar Hooglied. Ik ga in het begin hebben we vorig 16 maanden geleden al gehad. Een boek Hooglied. Ik vond het vroeger altijd een vreselijk boek. Ik denk, wat is dat nou toch? Heer, waarom kunt u het nou niet gewoon zeggen? Waarom nou zo moeilijk allemaal? Allemaal die proza en ik ben helemaal niet zo'n proza figuur. Ja, van die mensen die leven met gedichten. Nou, ik leef helemaal niet met gedichten. Dan denk ik, nou ja, als iemand het. Ik wil niet zeggen dat het zijn ook mooie gedichten hoor. Maar in principe ben ik dat niet. Maar hier in dit, het is allemaal zo ja, verborgen beschreven, dacht ik. Totdat ik op een bidstond was van Berea in Amsterdam. Hadden we een nachtbidstond. Misschien waren er wel enkele van jullie bij, was er nog ouderen onder jullie zitten van Berea. En ja, toen kwam Peter Maas, hij is inmiddels bij de Heer. En die gebruikte een tekst uit Hooglied. Man, dat brak mijn hart, daar kom ik straks ook even op terecht. En dat vond ik zo mooi. Ik denk, nou dan ga ik eens kijken. Dus thuis, ik kijk het in mijn Bijbel. En ik denk, ja joh, ik ging lezen weer. En ik vond het zo moeilijk. Ik denk, wanneer spreekt nu de bruid en wanneer spreekt de bruidegom? Ik vond het zo moeilijk. En toen kreeg ik voor mijn verjaardag als cadeau de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV. En toen ging ik weer een Hooglied kijken. En de NBV, en dat vind ik de plus van de NBV, daar staan kopjes boven. Hij en zij. En ja, toen ben ik erin gedoken. En toen ging het zo voor mijn leven. En als ik nu eens een beetje gedeprimeerd ben, of eens een beetje, dat ik denk, ik zit niet lekker in mijn vel, dan pak ik weer Hooglied. En dan ga ik zo stukjes van Hooglied weer doornemen. En dan word ik weer zo geweldig blij. Dus iedere keer weer opnieuw is ook datgene wat ik eigenlijk goed weet, inmiddels, dan zo tot zegen. Ook al weet ik het, maar dan lees ik het vanuit het woord. En dan wetend dat het woord van God eeuwig stand houdt. Nooit vergaat. Wat de mensen u ook proberen wijs te maken, dat is één grote leugen. Dat woord van God houdt nooit op te bestaan. In de eeuwigheid zullen we dat woord hebben. Het verschil met nu is dat we het dan en goed vertaald hebben en begrijpen. Terwijl we nu een beetje worstelen, want ik heb mijn koffer, ik denk, zal ik mijn koffer nog meenemen, want als ik mijn andere preek moet doen, dan moet ik daar zien de Statenvertaling hebben. Ik ben blij met al die vertalingen en dan zo met elkaar komen we er wel een klein beetje uit, maar in de hemel zal het echt zijn. En het inzicht zijn en de vertaling zijn zoals God heeft bedoeld. Maar ook in de hemel geldt dat woord van God nog steeds. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Dus als je het gaat lezen, ook al weet je bepaalde dingen, dan kan het zo'n geweldige zegen zijn. Dan weet je wat ik ook zo mooi vind, dat het boek Hooglied is geschreven door koning Salomo. En die had wijsheid gekregen van God. Die had aan God gevraagd niet om roem, eer en rijkdom, maar had gevraagd om zijn volk te kunnen leiden. En God was daar zo blij mee, dat hij gaf hem die gave van wijsheid. De meest wijze man, zegt men, die ooit bestaan heeft. Prachtig. Maar op liefdesgebied maakt hij er één grote rommel van. Met zijn 800 vrouwen. Eén grote rommel. Daar had hij geen kaas van gegeten. Helemaal tegen alle regels van God in. En juist deze Salomo, die van liefde, de echte liefde, geen verstand had, deze Salomo gebruikt hij om ons te vertellen hoeveel God van u en mij houdt. In eerste instantie natuurlijk bedoeld voor het volk Israël. Dat moeten we goed onthouden. Volgende week kom ik daar wat uitgebreider op terug. Het gaat om het volk Israël. En daarom moeten we ook wakker worden. Ik hoop dat u allemaal gaat bidden voor Israël. Israël heeft ons gebed heel erg hard nodig. Dat boek Hooglied is geschreven. Nou, als je dan ziet wat een liefde God heeft voor dat volk Israël. Dat is geweldig. Maar omdat u en ik geënt zijn op die edele olijf, geldt dat ook voor u. Het is voor de gemeente, maar ook voor jou individueel. Dus als je dat boek Hooglied leest, spreekt het jou aan. Het gaat om jou en de bruidegom. En de bruidegom is Jezus. Daar spreekt Jezus zelf over, ook in het Nieuwe Testament. Ja, hij laat dat, moet ik ook nog eventjes zeggen, daarin dan vlieg ik even het begin er doorheen en dan ga ik naar de dingen die ik denk ik belangrijk zijn voor deze ochtend. Doet er niet toe. Salomo is degene die het geschreven heeft. Een man die er geen verstand van had. Maar die ons zoveel rijkdom kan geven. Oh ja, dat wil ik zeggen. Dat u goed weet dat dit boek. De jonge mensen gaan me uitlachen. Maar de Playboy in onze tijd was het boek Hooglied. Zaten wij als jongens achter in de kerk een beetje te vervelen, de tijd te doden, want ja, je moest toch die 2 uur doorzien te komen. En regelmatig zat je dan met elkaar in Hooglied te lezen, en dan over borsten en nek en buik en al die dingen meer. Maar ja, je had toen niks anders. Ik bedoel. Maar waarom zeg ik dat nu zo op deze manier, dat u niet denkt, het boek Hooglied heeft niks met seksualiteit te maken. Helemaal niks. En ik moet mensen daarvoor waarschuwen. Want er zijn mensen die het echt misbruiken. De duivel is zo gemeen. Dat ook in deze tijd mensen dat hele boek helemaal vernietigen door een seksuele relatie te gaan zien in het boek Hooglied. En dat is niet waar. Dit is van een veel grotere orde. Een veel hogere orde. Maar God wil zo graag dat u een klein beetje gaat proeven hoe groot die liefde van hem is. En hoe mooi het allemaal is bedoeld. Dat het soms zou kunnen zijn dat het net lijkt of dat het met seksualiteit te maken heeft. Maar het heeft niks daarmee van doen. Het is alleen zoals seksualiteit iets geweldigs is. En de adrenaline gaat stromen als je een kus, natte kussen, natte lippen elkaar raken. Dan kun je helemaal in, hè, jonge mensen, kijk uit, niet doen. Ja. Niet doen, levensgevaarlijk. De gevolgen van het zoenen van elkaar. Maar het kan je brengen in een sfeer waar ook God jou zo graag wil hebben, maar dan in het geestelijke. En dan roept de bruid die Jezus heeft leren kennen, die God heeft leren kennen, maar de bruidegom Jezus, laat hij mij kussen. En dat zegt ze tot de Vader. Laat hij mij kussen, laat zijn mond mij kussen. Weet u, wat doe je met die mond? Er zijn twee dingen met die mond. Die mond die brengt woorden voor. Het ging dus om de woorden van God. Daar had ze een verlangen naar. En het tweede, wat gebeurt er nog meer met die mond? Daar komt adem uit. Dus het is woord en geest. En daar verlangde ze naar. En dat is ook het einddoel van mijn twee keer hier spreken. Dat we zo'n verlangen krijgen naar die geest. Dat we de enige manier om te leven en te overleven. Als gemeente en als individu. Als kerk van Jezus Christus. Laat hij mij kussen. Laat zijn mond mij kussen. Jouw liefde is zoeter dan wijn. Dat zijn zulke mooie teksten om over uit te wijden. Want wijn maakt vrolijk. Wijn geneest. Wijn maakt schoon. Denk aan de barmhartige Samaritaan. En die liefde van God gaat daar nog verder bovenuit. De bruid die begon dat te ontdekken. Zoet is de geur van je huid, je naam is een kostbaar parfum. Het gebruik van die naam, dat vind ik ook zo mooi in de bediening bij Herman Boon, dat we die naam van Jezus iedere keer weer gebruiken. Bij innerlijke genezing, maar ook bij bevrijding. Die naam van Jezus, het is net als parfum, weet je. Parfum ruik je wel, maar je ziet het niet. Het is er wel, maar je ziet het niet. En zo is het ook met die naam van Jezus. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. En om dan die naam te gebruiken, en die moeten we veel meer gaan gebruiken in ons leven, dat we de dingen doen in de naam van Jezus, echt bewust. Want weet je, we zijn als mensen zo geneigd, ook ik, om een soort cultuurtje christendom van te maken. En daar bereiken we helemaal niks mee. En als we dan denken, die mensen met die mantra's, of ook in de katholieke kerk met al die formuliergebeden, dan denken we, ja joh, maar dat moet toch persoonlijk worden. En voordat we er eigen hebben, in ons evangelische wereldje doen we dat ook. Alleen dan een beetje op onze evangelische manier, maar gewoon gedachteloos dat we met dingen bezig zijn. Terwijl, als we ons gaan realiseren wat die naam van Jezus, als kostbaar parfum, die er is, maar die dan zoveel waarde heeft en zoveel kracht heeft, dat welk probleem er ook is, hij die kan overwinnen. De Bijbel staat er helemaal vol van. Ik heb geen tijd om daar verder over door te gaan. Daarom houden de meisjes van jou. Zo spreekt hij tot de meisjes van Jeruzalem. Dat zie je in vers 5. Meisjes van Jeruzalem. Dus dat waren medegelovigen. Alleen deze bruid die had iets meer ontdekt dan die medegelovigen. Een beetje een onderscheid tussen een gelovige en een kerkganger. Het waren gelovige meisjes, meisjes van Jeruzalem. Want anders hadden we wel gestaan de meisjes van Babylon of de meisjes van Cairo of van Egypte. Maar het zijn de meisjes van Jeruzalem. En die houden wel van hem. Maar die bruid, die wilde één stapje verder. En dat is het grote verlangen van God. Ook voor u. Hij wil zo graag met u één stapje verder. Neem mij met je mee, roept ze dan uit. En dat vind ik ook zo mooi. Dat wil ik toch nog even zeggen. Neem mij met je mee. De bruid nodigt de bruidegom uit. Neem mij met je mee. En laten we rennen, zegt ze zelfs. Ze wil er haast mee maken. Neem mij met je mee. En daar wacht Jezus op. Ook in uw persoonlijk leven. Ook als u vanmiddag thuis zit. Of ook van de week als u een probleem heeft. Ook als u een probleem is in de gemeente. Neem mij met je mee. Oh, als je dat zegt. En je gaat met hem mee. dan gaat hij wat doen. Want als je die uitnodiging doet, neem mij met je mee, dan neemt hij ook mee. Als jij tegen Jezus zegt, neem mij met je mee, dan neemt hij je ook mee. Daar wacht hij op. Hij is echt een gentleman. Hij zegt nooit, jongen, ik sleur je uit je stoel en ik zal het wel eens eventjes vertellen, joh, ik pak jouw beet. Zo ga je het doen en anders niet. Zo is God niet. Hij zegt alleen, als jij zegt, neem mij met je mee, dan neemt hij je mee. En wat neemt hij dan mee? Wat ons heel bijzonder is, er staat, mijn koning brengt mij in zijn kamers. Mijn koning. Vind ik ook zo mooi. Er staat niet mijn bruidegom. Nee, daar staat mijn koning. En dan kun je denken, is dat nou een drukfout? Heeft de schrijver zich daar vergist? Of wat is hier mijn koning? Nee, dat is wel wel degelijk. Het woord van God is zo perfect. Er staat mijn koning neemt mij mee. Waarom? Jezus kan nooit je bruidegom worden. Je bruidegom zijn. Als hij niet eerst je koning is. Hij moet eerst je koning zijn. Hij moet het eerst voor het zeggen hebben. En als hij het in jouw leven voor het zeggen heeft, ja, dan gaan er geweldige dingen gebeuren. En dan neemt hij je mee naar zijn kamers. En in die kamers, daar gebeuren geweldige dingen. Daar gaat hij jou vertellen. Daar wil hij jou hebben. Daar wil hij jou hebben als individu. En daar wil hij jou hebben als raad van een gemeente. Daar wil hij jullie hebben in zijn kamers. Om daar te horen hoe de vork aan de steel zit. Wat er moet gebeuren. Want hij overziet de toekomst. Hij overziet, hij weet precies wat volgende week, volgende maand, volgend jaar gaat gebeuren. We hebben hem zo nodig. Meisjes van Jeruzalem, vers 5, daar heb je dan weer die meisjes. Donker ben ik, nou even heel kort donker. Ze had in de gaten dat ze een zondares was. Doch bekoorlijk. Ze wist dat ze bekoorlijk was en dat geldt ook voor u. Als je hier zit, en dat kan zijn, sommige mensen die blijven hun hele leven als christen stuk zitten op het feit dat ze voelen, ervaren dat ze zondaren zijn. Dat ze het maar niet redden. En dat ze het verkeerd doen. En dat ze het beter anders hadden kunnen doen. En dat het iedere keer weer mislukt. En dat ze een grote misbaksel zijn. Want het gaat toch iedere keer fout. En het lukt jou toch nooit. En die anderen die kunnen zo mooi praten, mooi bidden, mooi zingen. Weet ik veel wat. In tongen bidden, in zon. Wat was vanochtend ook heerlijk. En jou lukt het maar niet. Die bruid die had het in de gaten. Ze zei, donker ben ik. Ik zit vol met fouten. Oké, ik ben donker. Maar ik ben bekoren. Dat je dat goed weet. Dat je dat goed weet. Al zou je alleen maar dit onthouden van alles van deze ochtend. Dat je goed weet dat hij jou bekoorlijk vindt. Dat hij helemaal gek van je is. Dat hij jou op het oog heeft. In het kinderkamp van Herman Boon. Ik draai ook mee in het kinderkamp. Het is net zelfs met de 10 dagen bidden en vasten. Komt een jongetje het kinderkamp binnen. Een zwart jongetje. Nou, de dood in zijn ogen. De dood in zijn ogen. Ik denk, wat moeten we daar nou toch mee? En in een gesprek met hem had ik zei, joh, waar kom jij vandaan? Daar en daar. Hij zei, ik zit in een pleeggezin. Gepraat. Ik denk, oh heer, wat moeten we nou met dat jongetje? De dood, een knap kereltje, een zwart jongetje, een prachtig kereltje, maar de dood zo, er zat geen leven in. En dan komt de avond van genezing. Net als bij Herman Boon, bidden en vasten. En ik vertel over genezing en al die dingen meer. En over voet aangroeien en of benen aangroeien. Nou, dat is altijd bingo. Dat vinden ze altijd prachtig. Dat vindt iedereen prachtig als dat gebeurt. Ook met die kinderen op groep. Dat is geweldig. En dan gaan jullie in je groepjes onder leiding van de leiders. Gaan jullie dan maar verder met dat onderwerp. Ik heb verteld wat er in de Bijbel staat. Wat God wil en wat hij kan. En oké. Zijn die groepjes bezig. En op een gegeven moment komt dat zwarte kereltje naar mij toe. En die zegt. Ik was in de groep. En mijn ene been is wel zo'n stuk aangegroeid. Maar hij had nog steeds de dood in zijn ogen. Zo'n leeg blik. Ik zei, joh, weet je wat dat betekent? Nou. God kan alles. Ja, dat. Ik zeg, en hij heeft jou op het oog. En toen ik dat zei, brak het. Hij had nooit iemand die echt bewogen met hem was. En God had zijn oog op hem gericht. Hij kwam tot ontdekking dat Gods blik op hem gericht was. Hij had hem voor ogen. Man, zijn hele wereld veranderde. Het werd een heel ander jongetje. En dat geldt ook voor jou en voor mij. God heeft zijn oog op jou gericht. Hoe rot je ook misschien mag voelen. Wat je misschien ook fout kunt doen. Of denkt. Gedaan hebt. Of wat dan ook. Maar Gods oog, en je zit hier niet voor niks, weet je. Je zit hier niet voor niks in deze kerk. Ik ben hier niet voor niks. Ook al vindt u misschien de preek helemaal niks, maar ik ben hier niet voor niks. God heeft zijn oog op u gericht. Weet je, ze was donker geworden, niet, en daarom wist ze dat het zonde waren, doordat ze dingen had gedaan van haar broer. Staat er ook allemaal in, maar daar hebben we nu geen tijd voor. We gaan verder. Je bent zo mooi, vers 15. Van hoofdstuk 1. Je bent zo mooi, vriendin van mij, je bent zo mooi. En dan in vers 2, hoofdstuk 2. Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. En als u dat vanochtend die beslissing neemt in uw hart, dat u zegt, ik heb wat geproefd. Ik heb wat geproefd. Die liefde van Jezus, die wil ik ook, dat ga ik doen. Weet je, dan gaat hij u vergelijken met andere gelovigen in de vergelijking van een lelie tussen de distels. Waarom niet een lelie tussen bloemen? Dat was toch veel liever geweest dat hij dat had gezegd. Want het klinkt zo negatief voor die anderen, voor die distels dan. Maar hij wil alleen maar zeggen, dat waardeer ik zo geweldig in jou. Als jij bereid bent om dat te doen. Om mij te volgen zoals je mij wil volgen. Dat ik je mag meenemen naar mijn kamers. Als een lelie tussen de distels. Zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Hoor mijn lief, hij komt. Kijk, hij komt. Dat zit ik in hoofdstuk 2 vers 8. Springend over de bergen, dansend over de heuvels. Als een gazelle is mijn lief, als het jong van een hert. Kijk, hij staat al bij de muur en dat vind ik ook zo mooi, weet je. Daar is de bruidegom, die komt eraan. En ik heb geen tijd om uit te leggen hoe die gazelle, dat zijn allemaal beelden van de Heer Jezus. Die kom je in de Bijbel allemaal tegen. Maar hij staat al bij de muur van uw hart. En ik weet niet hoe het met u is, maar bij mij was het zo. En in de bediening bij Herman Woon kom ik het heel veel tegen. We hebben muren opgebouwd. Door de beschadiging in ons leven hebben we muren opgebouwd. En we hebben ons verborgen achter die muren. Moet je eens nagaan hoe moeilijk dat is voor leiders van een gemeente. Als die allemaal mensen zijn die de mensen hebben zitten. Met al die verborgenheden achter die muren. En dat is wat we zijn bijna allemaal zo. Maar Jezus staat bij die muur. En hij kijkt door die muur heen. Hij is degene die uw hart ziet. Precies datgene wat u weggestopt hebt in uw leven. Misschien heb ik ook nog wel dingen weggestopt vanuit mijn eerste 4 kinderjaren. Weet ik veel wat er dan allemaal gebeurt in die kinderjaren. En dat heb je dan weggestopt. En dan speelt je part je hele leven. Je voelt je altijd een beetje ongelukkig of je durft niet. Of wat het ook is. Je voelt je niet vrij. Misschien zijn er dingen die je hebt weggestopt. Maar Jezus staat bij die muur. En hij blikt door het venster, tuur door de spijlen. Mijn lief roept mij toe. Sta op, vriendin. Mooi meisje. Kom. Weet je, ik vind dat zo mooi. Hij kan bij die prut van uw leven komen. Maar dan moet je hem de toestemming geven. Dan moet je zeggen, neem hem met u mee. Ga naar die kamers. Alleen met hem. Met mooie muziek of zonder muziek. Maar gewoon oefenen. Want ja, de tijd waarin wij leven, het kan bijna niet. We kunnen bijna niet leven zonder maar bezig te zijn. Kijk maar naar jonge mensen op de fiets. Ik kom bijna geen jonge mensen op de fiets meteen zonder een mobieltje. Het gaat de hele dag door. En een mobiel is een zegen, maar het kan ook een geweldige vloek zijn. En het kan ook het christendom, dat we allemaal maar druk. Het houdt je gedachten maar bezig met alles. Op Facebook, de hele dag kun je bij zijn van weet ik veel, de verhalen van alles en iedereen. Het houdt je helemaal bezig. Terwijl God wil dat je in de stilte komt met hem. Lieve mensen, er is maar één oplossing voor uw hele leven. En dat is Jezus en in de stilte met hem. En misschien zit u hier vanochtend, zo zit ik in elkaar. Dan zit ik al te denken, als het een preek me niet helemaal aanstaat. Of denk, nou ja, dat weet ik allemaal wel. Dan ga ik zitten denken, oh wat is er vanmiddag, wat ga ik vanmiddag lekker doen. Of is er vanavond nog wat op televisie wat ik interessant vind? Of dat weet ik veel wat. Dat we dingen met andere dingen bezig zijn. Terwijl ons grote verlangen moet zijn. Dat realiseer ik me ook zelf. Want ik ben niks, geen haar beter dan. Ja, u bent beter dan ik. Maar we zijn allemaal mensen. Van vlees en bloed. En de duivel die wil proberen ons tegen te houden. Terwijl als we gaan doen wat God van ons vraagt. Er zulke geweldige, fijne, mooie, heerlijke dingen kunnen gaan gebeuren in uw leven. In het leven van uw kinderen. Kinderen die misschien helemaal de weg kwijt zijn, die van niks willen weten. Maar oh, 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 oh. Geloof dat niet. Mijn moeder heeft nooit geweten dat ik christen ben geworden. Ze is gestorven voordat, want ze heeft een heel zwaar leven gehad. Heeft het niet geweten. Maar het was een biddende moeder. En dankzij die biddende moeder ben ik een kind van God geworden. En toen ik een kind van God geworden ben, heb ik het voorrecht gehad om bij Open Doors te mogen werken. Om overal te mogen dienen en te spreken. Ik heb heel veel mensen tot de Heer mogen leiden. En dat begon allemaal in een concentratiekamp. Daar leerde mijn vader Jezus kennen. Daardoor leerde mijn moeder Jezus kennen. Door die biddende moeder leerde ik Jezus kennen. En wat heb ik mogen doen? Dat is niks, heeft niks met trots, dat is genade. Dat is alleen maar fijn, het feest dat je dat mag doen. Daarom sta ik ook hier, anders zou ik het niet meer doen. Ik ging veel liever een makkelijk leven leiden, een beetje fietsen en zo. Mooi weer vandaag om te fietsen. En niet zo moeilijk te doen, hier te transpireren. En gaat het allemaal wel goed? En zijn de raadsheren het wel met me eens wat ik zeg? Weet ik veel? Weet ik veel wat ik zeg? Maar ik probeer te dienen en te doen wat God van mij vraagt. Mijn lief roept mij toe, sta op vriendin, mooi meisje, kom. Kijk, de winter is voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan. Het koren van de duif klinkt op het land. Sta op vriendin, dan zit ik weer in vers 19. Sta op vriendin, mooi meisje, kom. Iedere keer herhaalt hij maar, mooi meisje. Nou, moet ik weer eventjes zeggen, zijn mannen misschien die zeggen, joh, de boek is helemaal niks voor mij, want ik zie mezelf helemaal niet als een bruid. En ik zie mezelf niet als een mooi meisje. En dat wordt iedere keer, de mannen op de 10 dagen bidden vast, die komen naar me toe en zeggen, nou, dat boek is niks voor mij. Ik voel me helemaal geen bruid. En ik voel me geen mooi meisje. En dan zeg ik, joh, heb je nou geen medelijden met die zusters? Die hun hele leven als zonen van God hebben moeten doorgaan. Ja? Want ik heb er helemaal geen moeite mee. Als het gaat spreken tot je, dan. Ik vind het heerlijk dat ik die bruid van Jezus Christus ben. En dan word ik net zo enthousiast als die bruid. Dan wil ik alles wil ik dan. Nou, wat zegt hij dan? Laat mij je gezicht zien, laat mij luisteren naar je stem, want je stem is zo lieflijk, je gezicht zo bekoorlijk. Nou, daar heb je weer, daar kom je weer. Je moet naar God, laat mij je gezicht zien. Dat is vers 14 van hoofdstuk 2. Daar staat mijn duif in de rotskloof, verscholen in de bergwand. Laat mij je gezicht zien, laat mij luisteren naar je stem. Want je stem is zo lieflijk, je gezicht zo bekoorlijk. Hij wil je zien. Het is zo heerlijk om tegen hem, met hem te praten en dan te zeggen, Heer, hier ben ik. Gewoon je hoofd op te heffen. Heer, hier ben ik. Laat mij je gezicht zien, laat mij je stem horen. Dat is wat God van ons vraagt. Hij en dat bedoel ik niet, Thomas, niet negatief, omdat ik zijn doe gemeente. Want we moeten ook doen. Maar wat hij wil, is dat je met hem bent. In zijn aanwezigheid. En ik weet niet of dat kan, joh, zoals die muziek. Ik vond dat zo geweldig. Ik denk, zo moet je bidstonden hebben s'avonds. Zulke bidstonden met zulke muziek, man. Dat kun je niet anders dan hem aanbidden. En vertellen hoeveel je van hem houdt. Daar heeft hij je voor gemaakt. Dat is het allerbelangrijkste. En dan komen er ook wel noden naar boven. Maar de basis is dan de lofprijs en de aanbidding voor hem. Met dat stuk muziek zoals vanochtend. Geweldig. Ik dacht op een gegeven moment nog, hij gaat Majesty zingen. Majesty vind ik ook zo, nou ja, prachtig, prachtig. Mijn lief is van mij. Hier zie je in het vers 16. Mijn lief is van mij en ik ben van hem. Daar is hij nog een klein beetje egoïstisch. Daar kom ik dadelijk op terug. Ze zegt, eerst mijn lief is van mij. Van mij. Die bruid is een meid van vlees en bloed. Het is een mens van vlees en bloed. Ik heb geen tijd, maar ze struikelt ook. En ze staat weer op. En dat is prachtig als je dat door het hele hooglied ziet. Maar ik moet vanwege de tijd. Nou, dan gaan we hoofdstuk 4. Vers 6. Ik ben altijd zo blij als mensen. Sommige mensen zeggen, heb je PowerPoint? Dan zeg ik, nou, ik werk niet. Ik ben niet tegen PowerPoint. Ik vind hem soms ook heel erg goed. Maar ik ben altijd blij als ik mensen zie met een Bijbel en een stuk kleurpotlood. Een accentueerstift of weet ik veel wat. Gelijk als iets je aanspreekt, zet er een streep onder. Want ja, u kent ook allemaal Herman Boon. Die vent, die is zo begaafd in zijn geheugen. Die heeft een geheugen, man. Die bijbelteksten, die flapt hij er allemaal zomaar uit. Nou, zo zit ik niet in elkaar. Ik moet mijn weg vinden door allerlei kleurtjes en zo en aantekeningen in mijn bijbel. Dan weet ik wel zo ongeveer waar het staat. Maar dat is zo belangrijk. Zo moet het gaan leven, weet je, dat je het weer terug kunt halen. En daarom ben ik altijd zo blij dat mensen een bijbel bij zich hebben. Bij mij, ik geniet van bijbels, ook van anderen, als het net kleurboeken zijn. Ik heb wel eens bijbels gezien dat ik denk, nou, de drukker had beter gelijk alles kunnen accentueren. Maar zo moet het zijn, het moet een boek gaan. Ik met die kinderen in het kinderkamp, zei ik, nou, zet er nou eens een flinke streep onder. Nou, dat mag ik niet van mijn moeder, want het moet mooi blijven. Ja, wat is dat nou toch? Wat leren we onze kinderen verkeerd? Joh, lekkere kleuren eronder. Want dat is iets dat moet je nooit meer vergeten. Dat moet je iedere keer weer terug kunnen pakken. Nou, nu de dag weer ademt en het duister vlucht, ga ik naar de Mirreberg. Ga ik naar de Wierookheuvel, naar de Mirreberg. Dat is de berg van zelfverloochening. Die bruid is bereid zichzelf te verloochenen. Dat is mirre. Mirre staat ook voor het sterven. De Heer Jezus werd gezalfd met mirre voor zijn begrafenis. Hij zegt, dat doet ze. Judas die werd vreselijk boos en dat was het begin van zijn verraad. Dat hij de Heer Jezus ging aanbrengen, want hij vond dat zo zonde. Een jaar salaris mirre over iemand uitgooien, dat vond hij allemaal maar niks. Maar de Heer Jezus zegt, het is ter voorbereiding van mijn begrafenis. Mirre heeft te maken met de begrafenis. Dus toen Jezus geboren werd, toen kreeg hij wierook, goud en mirre. Mirre was voor de begrafenis. Weet je, dit hele boek, ook het boek Hooglied, gaat over het kruis. Het kruis staat centraal. Deze bruid die zei, ik ga naar de Mirreberg. Ik verloochen mezelf. Ik neem mijn kruis op me en ik ga hem volgen. Vader, moeder, broer, zus, maakt niet uit. Jezus, nummer 1. Ga ik naar de Mirreberg, ga ik naar de Wierookheuvel. Wierook staat voor gebed. Dat zien we ook in Openbaringen. Wierook staat voor gebed. Misschien kom ik daar volgende week nog even op terug. Een leven van gebed. Een leven van gebed. En ik weet niet hoe het in deze gemeente is, maar oudsten, wordt niet boos op me. Maar hoe is het hier met gebed? Ik kom zoveel gemeentes tegen. De gebedsavond. Het zijn maar een paar mensen. Terwijl de gebedsavond eigenlijk drukker bezocht moet worden dan de dienst op zondagochtend. Het is populair, zeggen ze dan wel eens. Zondagsmorgens kun je zien hoe populair de spreker is. Op de gebedsavond kun je zien hoe populair Jezus is. En ik moet u, want we leven in een levensgevaarlijke tijd. En het is misschien nu nog ver van ons bed wat in Irak gebeurt en in Israël gebeurt of waar dan ook in de wereld. Maar voordat de Heer Jezus terugkomt, wordt het wereldwijd een rommeltje. En wat is het dan belangrijk om nu onze tijd en energie samen te hebben met Jezus, maar dan ook de dingen aan hem voor te leggen. Om voor die broers en zussen te bidden, waar in de wereld ook, die het zo moeilijk hebben. Naar de Wierookheuvel. En dan, als zij dat zegt, dan wordt de bruidegom zo blij. Dan zegt hij, vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsiert je schoonheid. En dan voor het eerst noemt hij haar mijn bruid. Dan pas. Als ze zegt dat ze bereid is te gaan, dat ze daar naartoe gaat, naar de Mirreberg en naar de Wierookheuvel, dan zegt hij, alles is mooi aan je. Hoe je ook voelt, hoe je jezelf ook ervaart, alles is mooi aan je. Niets ontsiert je schoonheid, mijn bruid, ga met mij mee, kom mee. En dan helaas moet ik overslaan, maar ik ga naar vers 12, hoofdstuk 4, vers 12. Dat was de tekst die ik op die nachtbid stond meemaken. Zusje, bruid, een besloten hof ben jij, een gesloten tuin, een verzegelde bron. Aan jou ontspruit een boomgaard vol granaatappels. En ik denk, wat moet Peter Maas nou toch met die tekst? Wat moet ik daar nou? Zusje, bruid, een besloten hof ben jij, een gesloten tuin, een verzegelde bron. En toen ging hij dat uitleggen. Het was voor mij een wereld die openging. Wat hier de bruidegom wil zeggen, meisje. Voor mij ben jij die besloten hof En in die besloten hof die alleen maar van mij is, wil ik alleen maar jou hebben. Voor mij ben jij die hof. Net als in koningspaleizen. Vroeger had je een paleis. En achter dat paleis had je een prachtige tuin. En in die tuin mocht geen burger komen. Die was alleen maar voor de koning. En zo wil de koning jou ook alleen maar hebben. Alleen maar jou. Hij wil jou alleen maar. Hij wil zo graag dat jij tegen hem gaat zeggen, alles wil ik achterlaten. Alles wil ik loslaten. Als hij het tot me zegt, ik wil Jezus alleen. Ik wil graag die besloten hof zijn. Jezus alleen. Die verzegelde bron waar geen rottigheid, viezigheid, vuiligheid meer bij kan komen. Waar dan ook vandaan, waar je ook mee bezig bent geweest. Waar je ook nog steeds mee bezig bent. Waar je ook nog steeds aan denkt, want God gaat tot je spreken. Hè? In die kamers, als je zegt, neem mij met je mee, gaat hij tot je spreken. Dan gaat hij echt wel vertellen wat niet klopt. En er zijn mensen in evangeliegemeentes, die doen ook nog een beetje reiki. Want ja, het werkt, zeggen ze. Nou, dat is voor mij geen enkel bewijs dat iets werkt. Ik noem dit als een extreem, maar het gebeurt gewoon. Maar God gaat je wel vertellen, ik hoef niet te vertellen dat reiki levensgevaarlijk is. God moet die dingen gaan vertellen. En zo zijn er heel veel dingen. Als ik ze zou gaan zeggen, dan voelt u zich misschien, dan wordt u boos misschien, maar als God ze zegt. Als jij bereid bent naar die kamers te gaan, neem mij met je mee. Maar moet je ook eens kijken, vanwege de tijd vlieg ik er even doorheen, maar moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Als je dat doet, als je dat durft te zeggen. En ik daag u uit om in een moment van stilte, als je alleen bent. Of misschien dadelijk tijdens het avondmaal. Gewoon even dat moment te nemen, ook als je dat brood eet. En je zegt, Heer, ik wil die besloten hof zijn. Dat wil ik. Ik snap er niks van. Ik ben er ook een beetje bang voor misschien, want wat gaat er dan gebeuren? Want er gaan dingen gebeuren. Maar ik wil het. Nou moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Aan jou ontspruit een boomgaard vol granaatappels met een overvloed aan vruchten, hennabloemen, nardes. Nou, een heleboel van die balsams worden opgenoemd. En die hebben allemaal te maken met redding, genezing en bevrijding. Dat gaat dan ontspruiten uit jouw leven. Je bent een bron. Vers 15, je bent een bron omringd door tuinen, een put met helder water, een bergbeek van de Libanon. Het gaat helemaal spuiten, het gaat bruisen. En dat is wat God wil, datgene wat we in die zangdienst, wat ik proefde in die zangdienst, wordt dan een deel van je gemeente zijn, wordt een deel van je leven. Dan komen ze van buitenaf naar binnen. En niet alleen omdat er mooi gezongen wordt, maar de aanwezigheid van Jezus. De mensen willen van jou horen. Nu zit je te zweten en denk je, oh, hoe moet ik mensen nou van Jezus vertellen? Dat durf ik niet en dat kan ik niet. En ik moet toch een beetje voorzichtig zijn en weet ik veel al die dingen meer. Maar als je zo vol gaat worden van die liefde van Jezus, dan komen de mensen naar je toe. En er gebeuren dingen. Ik sta hier geen evangelie te verkondigen van als je dit gelooft, dan gaat alles vlekkeloos. Dan zijn er geen problemen meer. Dan gaat alles geweldig. Dan komen er geen ziektes meer. En al die, dat sta ik niet te verkondigen. Want we leven in een hele zieke, rotte, vuile, vieze wereld. En we hebben er allemaal mee te maken. En we moeten allemaal door dingen heen die niet leuk zijn, die erg zijn. Maar hoe ga je daar doorheen? Jezus zegt altijd, ik ben bij je. Ik zeg niet dat ik je help met al die problemen, of dat ik het tegenhoud. Zeg mensen, ja, maar waarom laat hij mij dat dan gebeuren? Waarom overkomt mij dat? Ik heb er ook geen antwoord op. Eén ding weet ik. Om er doorheen te gaan met Jezus is een heel ander iets dan als ik zonder hem er doorheen zou moeten te gaan. Maar het gaat stromen. Je bent een bron omringd door tuinen, een put met helder water. En dan in hoofdstuk 6, vers 3. Daar heeft ze het net omgedraaid wat ik straks zei. Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Daar heeft ze het omgedraaid. De eerste keer is het, mijn lief is van mij. En ik ben van hem. Maar ze is een fase verder gekomen in haar leven met Jezus. Ik ben van mijn lief. En mijn lief is van mij. En dan ga ik naar 7. Hoofdstuk 7 vers 11. Want daar kom ik dan op uit. Ik ben van mijn lief. Ja. Eerst. Ik ben van mijn lief. Het gaat om die lief. En ik ben van hem. En hij verlangt naar mij. Hij verlangt naar mij. Hij verlangt naar mij. Hij verlangt naar mij. Die bruid dat doet. Hij verlangt naar mij. Ik ben van mijn lief. En hij verlangt naar mij. Hij verlangt het avondmaal met mij te vieren. Maar hij verlangt naar mij. Hij verlangt naar mij. Hij verlangt naar mij. Jezus verlangt naar jou. Ja. precies zo rottig als je nu in elkaar zit. Daar verlangt hij naar. Naar niet meer en naar niet minder. Precies zoals je bent op dit moment. Daar verlangt hij naar. Hij verlangt naar mij, zegt de bruid. Dat moet ons wakker schudden. Hij verlangt naar jou. Hij heeft maar één groot verlangen. En dat verlangen is jij. Jou heb ik op het oog. Voor jou wil ik zorgen. Voor jou wil ik er altijd zijn. Dwars door alle moeilijkheden heen. Wil ik er voor jou zijn. En ik kan alles. En ik heb jou op het oog. Net als met dat zwarte jongetje. Ik kan alles. En ik heb jou op het oog. Nou, hoe kun je nou door dat leven heen? Daar sluit ik mee af. Wie is zij? Daarom zeg ik ook altijd bij dit boekje, die cd die erbij hoort. Rut van Zal. Die heet Hoe is dit? Dat is deze tekst. Dat nummer gaat helemaal over deze tekst. Wie is zij die daar komt uit de woestijn, leunend op de arm van haar lief? Ze heeft het ontdekt. Je komt alleen maar door de woestijn door te leunen op de arm van je lief. Anders kom je er niet doorheen. Wat je probleem dan ook is hier in dit leven. Je komt er niet doorheen dan alleen maar door te leunen op de arm van je lief. In je persoonlijke nood en in de nood van je gemeente. Je komt er niet doorheen dan alleen maar te leunen op de arm van je lief. En dat doet hij op de linkerarm. Dat vind ik ook zo mooi. Die linkerarm. Weet je waarom? Het staat er in welk vers? 3. Mijn hoofd rust op zijn linkerarm, met zijn rechterarm omhelst hij mij. Waarom? Hier. Hier zit het hart. Hier mag je rusten. Je leunt op die arm, met je hoofd op zijn boezem, op zijn hart. Dat wil hij. Hij wil jou aan zijn hart hebben. En dan met die andere kant hij jou heerlijk omhelzen. Kan hij jou die knuffel geven? Zoals ik mijn kleinkinderen, ik heb mijn kleinkinderen wel eens. Dan druk je zo hard dat je denkt, nou, ik hou zoveel van je. Opa, dat doet zeer. Ja, maar zoveel hou ik nou van je. En dat is wat God ook met u wil doen. Het doet zeer. Maar ik wil laten merken, ik hou van jou en ik heb jou op het oog. En ik heb een prachtig plan met jouw leven. En ik wil dat jij op gaat staan. Ik wil dat jij op gaat staan. En als wij allemaal als gemeente op gaan staan, dan worden we pas een gemeente. Dan is het ook makkelijker voor de leiders om leiding te geven. Als we allemaal op gaan staan en gaan doen wat Jezus van ons vraagt. Maar dan, wat Jezus van ons vraagt. Niet, ook zelfs niet wat leiders vragen. Zeker als de leiders wat vragen, ik weet niet eens precies wie de leiders zijn. Maar als de leiders wat van je vragen. Ga mee, zeg, neem me met u mee. Ga naar die kamers. Ga het met hem opnemen. En als hij zegt, ja, dan gaat u. En dat moet ik altijd eventjes zeggen, want ik wil het toch even zeggen, het is helaas de tijd. Maar in het begin heb ik het overgeslagen vanwege de tijd. Maar ik wil toch die waarschuwing er neerleggen, want er zijn nu sommige mensen. Kijk, ze werd, toen ze ontdekte dat ze donker was, ik neem je nog eventjes mee ter afsluiting dan vers 5 van hoofdstuk 1. Meisjes van Jeruzalem, donker ben ik, doch bekoorlijk, de NBG-vertaling. En dan vers 6, kijk niet op mij neer omdat ik donker ben, omdat de zon mij heeft gebrand. Mijn moeders zonen waren hard voor mij. Ik moest hun wijngaarden bewaken. Mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt. Dus ze deed de wijngaard van de broers. Maar ze moest haar eigen wijngaard. Er zijn sommige mensen, oh nu ga ik stil worden. Nu ga ik met God. Dan leg ik al mijn taken leg ik neer. En dat mag helemaal niet, hè. En dat gebeurt veel hoor. Dat gebeurt heel veel, maar dat mag helemaal niet. Het is moeilijk, je moet wel naar die kamers, je moet gaan vragen, Heer, wat is mijn bediening? Wat mag ik voor u doen? Maar je moet eerst je taak afronden en overschrijven aan een ander. Je mag nooit zomaar weglopen omdat ik ineens een preek hier heb gehouden en u dat zou kunnen opvatten. Daarom zeg ik dat even voor de zekerheid, hè, dat u niet wegloopt. Dat mag niet als u ergens aan begonnen bent. Dat kan een stukje beschadiging zijn. Die mensen kom je tegen. Die hebben een beschadiging opgelopen. Die beginnen aan alles en ze maken nooit wat af. En die zit ook in. Ik denk niet in deze gemeente, maar in andere gemeenten zitten die. Maar dat zijn allemaal beschadigingen waar we mee te maken hebben. En waar mijn grote verlangen is dat hier in Bethel een gemeente. Bethel. En dan denk ik aan Redding in Californië. Van Bill Johnson. Als ik dan Bethel Boskoop hoor, dan denk ik, nou, dat moet dan net zoiets worden als met Bill Johnson, joh. ben ik in Urk, staan er twee meisjes op het podium en die staan te vertellen, ze gaan weer naar de Bijbelschool van Bill Johnson. En ze gaan naar het tweede jaar. En ze zijn blij dat ze naar het tweede jaar gaan, want dat is niet zo groot als het eerste jaar. Dus na afloop ga ik naar die meisjes toe en dan zeg ik, joh, het tweede jaar is niet zo groot als het eerste jaar. En ik zeg, hoeveel zit er dan in dat tweede jaar? 2000! Dat is dan niet zo groot, want in die eerste zit er geloof ik 6000 of zo. Geeft niet. Maar dat moet hier ook. Als God, alstublieft, dank u wel. Heer, zoveel woorden, maar het woord blijft bestaan. Uw woord. Woord van God. Hooglied. Dank u wel dat u het gaat gebruiken. Heer, ik bid dat het zijn werk gaat doen in onze harten. En dat we bereid zijn om u de kans te geven in ons leven. Als individu. Als lid van een gezin. Als gemeente van Jezus Christus. Om uit te werken datgene wat u zo graag in en door ons heen zou willen doen. En ik dank u voor de genezing. Ik dank u voor de bevrijding. Ik dank u voor het werk dat dan gaat ontstaan. In Jezus' naam. Amen.